Onze schriftlezing vindt u in de liturgie uit Genesis 24. We lezen vanaf vers 50. De geschiedenis van Rebekka en Isaac. We beginnen bij het hoogtepunt daarvan. Het heeft een voorgeschiedenis waarin ik in de meditatie nader op in te gaan. Vers 50. Toen antwoordde Laban en Betuel en zeiden: van den Heere is deze zaak voortgekomen. Wij kunnen kwaad noch goed tot u spreken. Zie, Rebekka is voor uw aangezicht. Neem haar en trek henen. Zij zei de vrouw van den zoon uws heren, gelijk de Heere gesproken heeft. En het geschied als Abrahams knecht hun woorden hoorde, zo boog hij zich neder ter aarde voor den Heere. En de knecht langde voort zilveren kleinoden en gouden kleinoden en klederen en gaf die aan Rebekka. Hij gaf ook aan haar broeder en haar moeder kostelijkheden. Toen aten en dronken zij hij en de mannen die bij hem waren en zij vernachten. En ze stonden des morgens op en hij zeide: laat mij trekken tot mijn heer. Toen zeide haar broeder en haar moeder: laat de jonge dochter enige dagen of 10 bij ons blijven, daarna zult gij gaan. Maar hij zeide tot hen: houd mij niet op, terwijl de Heere mijn weg voorspoedig gemaakt heeft. Laat mij trekken, dat ik tot mijn Heer ga. Toen zeiden zij: laat ons de jonge dochter roepen en haar mond vragen. En ze riepen Rebekka en zeiden tot haar: zult gij met deze man trekken? En zij antwoordde: ik zal trekken. Toen lieten zij Rebekka, hun zuster, en haar voedster trekken, mits schades Abrahams knecht en zijn mannen. En ze zegenden Rebekka en zeiden tot haar: o, onze zuster, wordt gij tot duizenden miljoenen en uw zaad bezitten de poort zijner haters. En Rebekka maakte zich op met haar jonge dochteren en ze reden op de kamelen en volgden den man en die knecht nam Rebekka en zij toog heen. En Isaac nu kwam, vandaar men komt tot een put Lachairoi en hij woonde in het zuidenland. En Isaac was uitgegaan om te bidden in het veld tegen het naken van den avond en hief zijn ogen op en zag toe en ziet de kamelen kwamen. Rebekka hief ook haar ogen op en zij zag Isaac en ze viel van de kameel af. En zij zeide tot de knecht: wie is die man die ons in het veld tegemoet wandelt? En de knecht zeide: dat is mijn heer. Toen nam zij den sluier en bedekte zich. En de knecht vertelde aan Isaac al de zaken die hij gedaan had. En Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sara. En hij nam Rebekka en zij werd hem ter vrouw en hij had haar lief. Alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Amen. Zalig wie het woord van God hoort en het ook in zijn hart bewaart. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van ons aller hart hem welgevallig zijn, de Heere, onze rotssteen en onze verlossen. Amen. Ja, daar gaat ze dan. En de moeder en de broer en de rest van de familie, die hebben letterlijk het nakijken. Het zou maar gebeuren. Kijk, Dordrecht is nog relatief dichtbij. Dan kan je nog met de auto naartoe vanuit de Ouddorp. Maar zo ongeveer de andere kant van de wereld. Land met vreemde mensen, Kanaan, ze hebben er wel over gehoord, maar ze zijn er nooit geweest. En nou moet de moeder van Rebekka haar dochter afstaan, van de ene dag op de andere, letterlijk overnacht. Die man die komt 's avonds, de wil van de Heere is duidelijk en dan moet het gaan gebeuren en ze wil ook nog gaan. En de kamelen rijden weg. Afscheid, een overgang. En ook nog een afscheid dat bewerkt wordt door het woord van God. Hoe kan dat? Hoe kan dat nou de wil van de Heere zijn dat mijn dochter, die ik gebaard heb en zoveel jaren opgepast, dat die nou wegrijdt letterlijk uit mijn leven? Misschien zie ik er nooit meer terug, want zo ging het. Mogelijk hebben ze elkaar op aarde nooit teruggezien. Het was nog erger dan in de tijd van de Nederlandse emigranten die in de jaren 50 naar Australië vertrokken, waar ik een deel van mijn leven heb doorgebracht als predikant. Die mensen die vertrokken, en die vertrokken met de gedachte, ik herinner me nog een oude Nederlandse mevrouw in het bejaardentehuis, nam afscheid van de vader en de vader zei toen, ja, nou zullen we elkaar op aarde nooit meer zien. En ook hij moest de dochter laten gaan, weg met haar man, naar een ver land aan de andere kant van de wereld. Het was een christelijk geïnformeerde mevrouw die de wil van de Heer volgde. Ook in het trouwen van haar man nam ik aan. Maar zelfs al volg je de wil van de Heer, of juist al volg je de wil van de Heer en ben je daar zeker van, dan kan dat vragen oproepen. Wat kan nog steeds pijn doen? Steeds pijn doen. En je kan nog steeds straks zonder je dochter zitten en de lieve thuis hebben willen hebben. Hoe ga je daarmee om? Wat is het belangrijkste in je leven? Dat zijn vragen die vanuit een geschiedenis van duizenden jaren geleden letterlijk vanmiddag ook naar ons toe komen. Wat is het belangrijkste in u en in mijn leven? Waar leven we voor? Voor deze wereld? Of voor God en voor zijn toekomst? De familie van Abraham was niet zomaar een familie. Dat was een familie die leefde voor de Heere. Die letterlijk wandelde in het geloof. Dat is hoe het begonnen was, onder grootvader Tera. In hoeverre hij geloofde, weten we niet. In Jozua staat er dat Tera vreemde goden diende aan de overzijde van de grote rivieren. Dus mogelijk diende hij God niet of niet volledig als de schepper van hemel en aarde, als de Allerhoogste. Maar Abraham wel. Maar het was die grootvader die op weg ging, die al begon om af te reizen richting het beloofde land, naar het zuidwesten. Maar toen stopte hij. Daar ergens in Zuidwest, Mesopotamië, twee stromen land, letterlijk vanuit het Grieks, tegenwoordige Irak, daar vestigde hij zich in het land Haran. Daar bleven ze, hij, Abraham, Nahor, andere broer die was al gestorven, maar zijn zoon Lot, die was er en die ging, die neef van Abraham, vestigde daar ook. En toen kwam het woord van God tot Abraham. Ja, niet zoals ons, tot ons vanmiddag vanuit de Bijbel, maar letterlijk vanuit de hemel. Dat hij zijn familie moest nemen, dat hij heen moest gaan. Waar naartoe? Naar het land dat de Heere hem wijzen zou. Het was dus geen visioen uit de hemel met een landkaart met zo moet je reizen en daar moet je zijn. Nee, Abraham, je moet aan mij gehoorzaam zijn, mij volgen. Ga naar het land wat ik u wijzen zal. Dat veronderstelt een dagelijkse wandel met de Heere. Met jullie huwelijk vandaag zijn we er niet. Het is een wandel die begint en die jullie samen met de Heere willen ondernemen. En als het goed is, is dat voor alle gelovigen zo. Wandelen we in geloof, in vertrouwen op God. Want dat is hoe de Heer het hebben wil. Dat is ook de grote sleutel waarmee de gevolgen van de zondeval uiteindelijk ongedaan gemaakt worden. Dat is de weg waarin de Heer verlost. Het was misgegaan door ongeloof in het paradijs. De slang die had twijfel gezaaid in het hart van Eva. Is het werkelijk zo dat de Heer gezegd heeft, kan je die God wel vertrouwen? Heeft hij wel het beste met je voor? Eigenlijk kunnen jullie zelf goden worden en de Heer wil jullie eronder houden. Ja, wie vertrouwen we dan? Het woord van God? Of de stem van het wantrouwen, de stem van het ongeloof? Nee, De wedergeboorte in de schrift die vindt plaats juist via geloof. Via dat onderdeel waar de mens in het paradijs faalde door God te wantrouwen en ongeloof te hebben. Zoals het in de weg van geloof en nieuw leven dat de Heer herstelt. En dat zien we in het geloof van Abraham. Hij is ons ten voorbeeld dat je dan inderdaad zo moet wandelen. En dat het gaat om een wandel, niet om een soort theorie. We gaan nou zelf verder naar de eindbestemming, want we hebben het bericht van God ontvangen en leiden verder ons eigen leven. Nee, we moeten afhankelijk blijven en van dag tot dag gevoelig voor Gods stem. Samen op weg op de pelgrimstocht. Pelgrims op reis, broeders samen op de weg. In dit geval een broeder en een zuster die elkaar van nu af gaan ondersteunen in het wandelen met de Here. Want uiteindelijk, hier beneden is het niet. Wij hebben hier als christenen, net als Abraham, geen blijvende stad. Maar wij zoeken de toekomende. De toekomende stad waarin geslachten voor ons in deze middeleeuwse kerk van getuigd hebben. Geslachten die ons zijn voorgegaan, die nu deel zijn van de hemelse eredienst. En dat hemelse Jeruzalem, dat zal uiteindelijk neerdalen op de aarde. En God zal voor de wedergeboorte van alle dingen zoeken. Een schepping waarin alles heilig voor zijn aangezicht zal zijn. En alle droefheid en zelfs het pijn over Rebecca die weg moet, verdwenen zal zijn en God alles en in alle. Ja, dat zien we nog niet. Dat is voor veel mensen om ons heen in Nederland een soort pie in the sky for when you die. Een soort sprookje wat je mag geloven. Maar heb je daar ook reden toe dat het echt waar zal wezen? Volgens Abraham wel. Hij heeft zijn leven lang zo gewandeld. Uiteindelijk te weinig van gezien. Hij kwam in het beloofde land. De Heere bevestigde de belofte in grote detail. 'S Nachts ook met dat offer. Dat die dieren die door de midden gesneden moesten worden. Daarin rond Genesis 15. Maar praktisch was er nog niks van te zien. En wij als reformatorische christenen in onze tijd willen zo graag het van twee kanten. Het leven voor dit leven, dat het hier succesvol moet gaan. En dan een soort verzekeringspolis voor de eeuwigheid, zodat we ook nog in de hemel komen. Want dat willen we dan uiteindelijk ook graag. Maar vanuit de Bijbel en vanuit de woorden van onze Heer Jezus Christus weet u al dat het zo niet werkt. Dat de enige manier is die werkt en die aankomst oplevert op de bestemming, één Heere dienen is. Want niemand kan twee Heeren dienen. Niet Mammon en de Heere. Niet het materialisme, het hier en nu. En dan doen we het voor de Heer Jezus. En dan zal Hij het ook wel zegenen. Omdat wat voor ons goed is, dan uiteindelijk ook goed is voor Hem. Omdat wij dan christenen zijn. Nee, dat is de omgekeerde wereld. En Abraham heeft dat via de leerschool van het leven met vallen en met opstaan moeten leren. Bijzondere familie van geloof. En uiteindelijk stierf hij nog nadat hij een groot deel van de belofte niet gezien had. Want uiteindelijk kon hij zeggen, ja, ik heb dan één zoon van de belofte, Isaac. En een heel klein stukje land waar ik mijn vrouw, Sarah, begraven heb. Dat is dan van mij. In het beloofde land. Nou, dat is niet een akker waarop je een bedrijf kan beginnen en toekomst bouwen. Nee, dat is meer een herinnering of een soort onderpand dat God ook de rest nog gaat doen. Wandelen in geloof. We zien het bij Abraham. Maar ook bij zijn zoon Isaac. Abraham leerde een hele belangrijke les. Namelijk dat je, als je Gods weg volgt in het geloof, het gebeurt dan ook, en die zoon die wordt dan geboren, dan zijn wij als christenen geneigd om van wat wij voor God doen, de zaak van de Here te maken. En wat goed is voor die zaak, is dan ook automatisch goed voor de Heer Jezus. En dan volgen we het theorieën en mensenplannen en daarvoor moeten anderen en de liefde voor onze naasten soms wijken. Nee, Abraham moest leren dat het bij God niet zo werkt. Dat het God liefhebben boven alles en je naast als jezelf is. En dat God altijd nog in die wandel het belangrijkste moet blijven. En Isaac geen doel op zichzelf. Hij moest bereid zijn om dat liefste wat hij had, zelfs in het geloof, te offeren. Niet alleen de moeder van Rebecca moest haar dochter opgeven. Abraham moest bereid zijn om zijn zoon Isaac op te geven. Over te laten aan de Heere. En de toekomst van de Heere met je kinderen. Dat is iets wat voor ons als ouders moeilijk is. Maar het moet wel. En het kan ook. Als u uw kinderen opgevoed hebt in de vrezen des Heeren. En door de gesprekken die ik met Matthij en Ine mocht hebben. Weet ik dat u dat gedaan hebt. Dan mag je ze ook overgeven aan de Heeren. Aan zijn geest, aan zijn woord. Dan moet u voor hem blijven bidden. Dat is sowieso als ouder al het belangrijkste wat je kunt doen. Want ook christelijke kinderen maken fouten. Doen soms domme dingen. Moeten dan weer op het spoor van de Heere komen. En zelfs ik als dominee ben vanmiddag daarvan een voorbeeld. En zolang je terugkomt en weer met de Heere gaat wandelen, dan is dat ook niet zo erg, zolang je zonde beleidt en de Heer het allerbelangrijkste blijft. En als ouders kan je kinderen soms niet van dwaalwegen overtuigen, maar de geest kan dat wel en het woord kan het ook. En daarom 's avonds knielen voor het bed en bidden voor je getrouwde en je ongetrouwde kinderen. Dat is belangrijk. Kunnen we ook als vrienden voor elkaar doen. Als je hier zit als een vriend van Ine, mijn vriendin, hou elkaar vast in het gebed, dichtbij of ver weg. Mijn schoonmoeder houdt mij vast in het gebed vanuit Zuid-Afrika vandaan. Dus kan en moet. Wandelen in geloof en in vertrouwen. Je kinderen overgeven aan de Heer, omdat iedere generatie weer zelf moet trouw zijn aan God. Wij kunnen niet de toekomst vastregelen door allerlei kerkordelijke maatregelen, zodat met de gereformeerde gemeente of met de hersteltevormde kerk over 20 of over 30 jaar dan ook nog goed zal zijn als bijbelgetrouwe kerk. Nee, dat verloopt via mensenharten en via bekeerde levens. Dat verloopt niet alleen via onze verantwoordelijkheid, maar ook via die van volgende geslachten. Daarom moeten wij die opvoeden in de vrezen des Heren en wijzen op Hem en waar onze kracht vandaan komt. Onze kinderen voorgaan in het leven uit genade. Niet een soort van façade voorhouden. Wij als christelijke vaders zijn geneigd om dat te doen. Dat wij allemaal perfect zijn en helemaal geen fouten maken of mogen maken. En ook net doen alsof, maar onze kinderen hebben al lang gezien dat het anders is. Nee, als wij als vaders laten zien dat je als christelijke vader ook fouten kunt maken. Maar dat er dan een adres is voor je fouten. Dat je de nederigheid hebt om je zonde of je verkeerde besluiten ook ten opzichte van je kinderen te beleiden en te zeggen, sorry, dat was fout, ik had niet goed nagedacht, niet alles overwogen, dan helpt dat je kinderen om later ook met vallen en opstaan in de wegen des Heren te gaan. Isaac had zo'n vader. Dat is mooi. We zien eigenlijk twee vormen van geloof in onze tekst. De ene bij Rebecca, eigenlijk de vrouw van het actieve geloof. Vrouwen die hebben dat soms een beetje. Die zijn actief, die zijn praktisch. En als je man soms wat filosofisch ingesteld is, dan, ja, mijn vrouw die weet precies om te vertellen hoe het dan ook in de praktijk moet. En herinnert je dan aan om met beide benen op de grond te blijven. Dat is in deze tekst eigenlijk ook een beetje in het geval. Moet ook, want zij moet nogal niet wat ondernemen. Als je weg moet gaan bij je ouders vandaan naar een vreemd land waar ze vreemde taal spreken enzovoort. Andere volken, andere culturele gewoonten. Dat is nogal een waagstuk. Daar moet je een beetje een daadkrachtige dame voor zijn. Actief uitgaan in het geloof. Hoe kan je dat nou doen? Nou, door zeker te wezen van de wil van de Heer. En Rebecca, die is dat. Dat is duidelijk geworden. In de gang van zaken hoe het ging met de knecht, hoe hij de wil van de Heer ging zoeken om de juiste vrouw voor Isaac te vinden. Abraham die had hem erop uitgestuurd. We komen daar bij Isaac straks even op terug. En die knecht die doet dat samen met de Heer. Hij moet eerst een eed zweren dat hij het ook zal doen volgens wat Abraham wil. Namelijk niet een vreemd meisje, maar uit de familie vandaan. De wijdere familie met dezelfde culturele gewoonte. Dat is een belangrijk punt. Een belangrijk praktisch punt. Als je als man en vrouw hele andere culturele achtergronden hebt, dat is moeilijk samen in het huwelijk. Want dan begrijp je elkaar elke dag van je leven weer verkeerd. Dan moet je gaan uitleggen. Vroeger was ik journalist en daar heb ik het vak interculturele communicatie voor gestudeerd. Nou, dat is moeilijk. Dan moet je op heel veel dingen letten. En dan kan je je huwelijk onnodig moeilijk maken door met iemand van een hele andere culturele wereld te trouwen, ook al is hij of zij christen. Nee, het moet iemand zijn uit de kring van de familie, uit die stam, zeg maar, van Sem vandaan, waar via de moederbelofte dan gaat lopen en dan uiteindelijk via de familie van Abraham, Isaac en Jacob. Jacob met de bijnaam Israël, dus na Jacob worden het ook Israëlieten. En dan uiteindelijk de Heer Jezus in de volheid des tijds. U hoort het allemaal, kleine mensen. Rebecca met haar actieve geloof die hier een hele belangrijke schakel. Ze heeft het zelf waarschijnlijk niet op die manier geweten als wij het nou mogen weten vanuit Gods woord. Maar een hele belangrijke schakel in de moederbelofte, in de uiteindelijke redding van het menselijk geslacht. Daarvoor gebruikt God mensen. Het hangt niet van ons af en de geest werkt ook onwederstandelijk. En uiteindelijk kon Rebecca in het ware geloof ook niet anders dan doen waarvan de Heer haar overtuigd had. Maar dat is wel voorwaarde, want je gaat niet zomaar iemand volgen naar een vreemd land. Dan moet je echt wel weten dat het de wil van de Heer is. En daarvan moet je overtuigd worden. En dat gebeurt in deze tekst op verschillende manieren. Door de gang van de bijzondere verhoring, van de gebeden van de knecht. Zodat de knecht weet dat Rebecca het juiste meisje is. En dat is niet zomaar mystiek van, ze heeft ze goed gevoel over de Heer Jezus of zo. En is God wel belangrijk? Nee, dat vlies wat die knecht uitlegt, zoals Gideon dat deed om de wil van de Heer te zoeken, was een gebed: Heer, laat me zien wat het juiste meisje is. Maar dat doet hij binnen bepaalde omstandigheden. Hij doet dat niet aan de andere kant van de wereld. Nee, hij is naar de plaats gegaan waar hij de familie en het nageslacht van Abrahams wijdere familie inderdaad kan vinden. Zeg maar, een Nederlandse christin vind je niet zo gauw in Uruguay, maar wel in Nederland. Dus dan moet je naar de juiste plek gaan om die te vinden. Tenzij God nou heel specifiek anders leidt, zoals dat vergt een aparte preek. Maar in de algemene zin doe je dan eerst zelf wat nodig is. De knecht heeft dat gedaan. Hij is naar het juiste gebied getrokken waar de nazaten van Tera zich hadden gevestigd. Maar dan moest hij wel ontdekken wie van al die meisjes dat dan was. En dan nog was het geen garantie, want uiteindelijk moest dat meisje ook zelf erin bewilligen om mee te gaan. Dat had hij afgesproken met Abraham voor Gods aangezicht. Als het meisje echt niet wilde, dan hoefde het niet. Dan mocht hij zonder meisje terugkeren. Maar wie onder al die huwbare dochters gaat het dan zijn? Nou, dan gaat hij bidden om leiding. Heere, het meisje dat mij water zal aanbieden, daar bij de put. En niet alleen mij water zal aanbieden als ik het vraag, maar daar ook zeg, kan ik uw kamelen ook geven? Laat die het zijn. Waarom zo'n soort beden? Als een soort magische christelijke truc die ook anders kan uitvallen. Als het ons niet bevalt, nou ja, dan bedenken we weer een ander vlies. Nee, juist deze vraag voor Gods aangezicht. Omdat dat iets zegt over het karakter van het meisje dat antwoord gaat geven. Is dat iemand die leeft volgens de zin en de geboden van de Heer, naast de liefhebben? Meer dan jezelf en God boven alles. Nou, als dat de instelling van haar leven is, dan wil ze niet alleen mij water geven, omdat het nou moet en ik het nou vragen, dat de wet van de gastvrijheid is. Nee, dan heeft ze mijn welzijn op het oog. En niet alleen dat van mij, maar ook rentmeesterschap voor de wereld. Voor de dieren, voor de schepping om haar heen. En mijn dieren die ik meegebracht heb, en ze weten, ik kom met een lange reis en al die kamelen, die hebben nou dorst. Iemand met een praktisch christelijke instelling. Geen woorden, maar daden. En uit die daden moet het te zien zijn, want woorden, daarmee kan je andere mensen misleiden. Maar als Rebecca laat zien wie ze is, dan weet de knecht dat ze de goede heeft. Dat iemand is die ook daadwerkelijk zo leeft. Laat haar het zijn, zegt hij. Dus in zekere zin is dit geen magisch tovervlies, het is maar een eerlijk gebed. Een Bijbels gebed voor het aangezicht des Heren om iemand te vinden die ook daadwerkelijk de Heren wil volgen met haar leven. Dat laat zien door dienstbaarheid, door echt als vrouw volgens Gods bedoeling in het leven en in het huwelijk te willen staan. Daarom is het ook zo mooi dat jullie via het oude huwelijksformulier wilden trouwen, bewust. Waarin je zowel als man als vrouw dingen van elkaar aan elkaar belooft en indirect van elkaar vraagt of veronderstelt, die niet populair zijn in de wereld om ons heen. Want de wereld is erg veranderd de afgelopen 100 jaar en veel mensen om ons heen in Nederland zullen misschien wel met verbijstering de woorden van het oude huwelijksformulier hebben aangehoord. Maar het staat wel in de Bijbel. Het is wel Gods bedoeling. Het is wel de manier waarop je de Heere dient als man en vrouw. En ja, dat levert misschien niet de glansrijke carrière op waarvoor je volgens de wereld dan materieel succes hebt. Dat is een uitdaging voor jonge christenen, voor jonge christelijke echtparen in onze tijd en wereld. Want alle rails zijn gelegd om het te doen op de manier van Mammon, niet op de manier van de Heer. En daarom is het zo belangrijk dat we in onze toekomstige man en vrouw kijken, wandelt hij in het geloof zoals Abraham? Doet hij het ook in de praktijk dat het leven uit liefde voor de naaste is. Rebecca, een actief geloof, ze krijgt ook bevestiging door niet zomaar in het wisselvallige in te stappen. Nee, Abraham, zijn familie en zijn knecht laten wel zien dat het menens is. En dat ze niet zomaar een sprong in een duister geloof van Rebecca verlangen, maar dat ze ook voor haar willen zorgen. Het goud en het zilver en de kostbaarheden, die worden er uitgehaald, worden cadeautjes gegeven. Rebecca krijgt op die manier en de familie ook een onderpand dat dit niet zomaar een geestelijk verhaal is waarmee mensen elkaar manipuleren, maar dit hierbij wordt, hoe noem je dat, boter bij de vis, zeiden we geloof ik vroeger in Nederland. Alle kanten krijgen aandacht. Geloof wordt ook voorzien met de middelen. En pas als de toren gebouwd kan worden, wordt het ook gedaan. Praktisch geloof. Rebecca gaat, ze wacht niet langer, geen langere uitstel. Daarin laat ze zien dat uiteindelijk de wil van de Heer het belangrijkste is. Want je kan je voorstellen van die broer en van de moeder. Juist die twee worden genoemd. De broer die was een soort van zaakgelastigde van de familie in die tijd. Betuel wordt alleen aan het begin genoemd. En dan zegt hij, oké, de wil van de Heer is duidelijk. Dan mag het gebeuren. Laban is meer als broer de man van de zakelijke kant die het voor de familie behartigt. En die kijkt dus naar zijn moeder. En zijn moeder zegt, ja, eigenlijk 10 dagen zou het nog wel lekker zijn om mijn dochter toch nog even hier te hebben. Haar nog een beetje vast te houden en zo. Maar de antwoord is nee. Van de knecht nee. Want hij denkt aan Abraham en de mensen die in geloof gehandeld hebben en nu zitten te wachten op het antwoord van de Heere en van Rebecca en of het gelukt is. Nou, als je weet dat dat op je wacht, dan ga je niet onnodig 10 dagen langer blijven. En dan is het mooi dat de familie Rebecca en haar gevoelens in acht neemt en dan haar de doorslag laat geven. En haar vraagt, zeg, wil jij gaan? Zeg maar, wil je nou met hem meegaan? De wil des Heeren geschieden. Dat is een mooie uitdrukking in het Grieks. Ze vroegen bij de mond van Rebecca als een soort orakel. Zij mag het zeggen. En ik ga, zegt ze dan. En dan gaat ze op weg naar het beloofde land. De volgende schakel in wat de Heere voor het hele mensdom en voor u en voor mij gaat doen. Die wordt vervuld in de weg van het geloof. Het actieve geloof van Rebecca. Ik had bepland, dat doe ik gewoonlijk bij huwelijksdiensten, om niet langer dan 20 minuten te preken. Maar toen zei ik bruis van, nou, dat mag best een beetje langer hoor. Dat zijn we wel gewend. Ik zou nog wel een tijd door kunnen gaan. Ik moet nog eventjes doorgaan, omdat we nog moeten nadenken over het actieve geloof, het passieve geloof wat we vervolgens bij Isaac zien. Want die hebben allebei hun legitieme plek voor Gods aangezicht. Soms moeten we bidden en alleen maar een beetje wandelen en stand houden, zoals Watchman Nee dat vroeger schreef in zijn boeken. Op de tijd van de Heere wachten, zoals Isaac dat deed. Rebecca moet gaan als de stem van de Heere roept, maar soms moet je ook geduldig zijn in het geloof. En Isaac was dat. Hij is waarschijnlijk volgens de uitleggers ongeveer 40 jaren als hij gaat trouwen. En dat had ermee te maken dat ze wilde trouwen, een huwelijk wilde hebben voor Isaac binnen de weg van de Heere. Dus binnen die culturele entiteit van die bredere familie van Sem en Tera. En dan moet je ook meisjes daar hebben die op genoeg afstand staan, zeg maar, binnen de familie. En van huwbare leeftijd zijn. En kennelijk waren die er nog niet. En dan heeft Abraham uit zijn eigen leven geleerd dat je niet op je eigen manier dan maar Gods belofte moet gaan vervullen via Hagar of via bijvrouwen. Maar op Gods tijd moet wachten. En Isaac die wacht op de tijd van God. Totdat de juiste vrouw via de Heer op het pad van zijn zoon komt. En Isaac doet het ook anders dan wij als reformatorische jongeren. Soms in onderste tijd, want je moet op tijd graaien wat je graaien kan, want anders zijn de beste weg enzovoorts. Wat jammer is dat onze tijd zo geworden is onder delen van onze kerkverbanden. Jaren geleden las ik een boek van een Amerikaanse predikant over Paulus in Korinthe. Van het is beter om ongetrouwd te blijven en niet te trouwen. En als gij aan geen vrouw verbonden zijt, zoekt geen vrouw. Ja, dat staat in de Bijbel, maar doen we het ook? Nee, we gaan juist zoeken en kijken waar de meeste aantrekkelijke zitten en wat we kunnen doen om. We doen precies het tegenovergestelde, omdat we denken dat wij alles zelf moeten doen en dan achteraf mogen zeggen dat de Heer het gezegend heeft, zonder dat we echt met de Heer gewandeld hebben. Zonder dat we bevindelijk gereformeerd zijn geweest in de ware zin van het woord. Nee, dan moet je en in reinheid leven. En als je dan voor de lange termijn het te in de weg zit dat je geen vrouw hebt, dat het toch te veel moeite kost en aandacht afleidt, Dan moet je een vrouw van de Heere verwachten en het aangezicht van de Heere zoeken voor een vrouw. Isaac was bereid om het zo passief te doen. Zelfs dat zijn vader en ook nog de knecht van zijn vader de juiste vrouw mochten gaan uitzoeken. Nou, stel je voor, als Matthijs zijn vader erop uit had gestuurd en zien wat het wordt en merken het vandaag wel. Ik weet het niet, we zullen het er nog eens over hebben. Maar het is mooi dat Isaac zijn vader en de knecht van zijn vader geestelijk zo vertrouwd en hun wandel met de Heere, dat de juiste vrouw er uiteindelijk ook uit zal komen. En wat Isaac doet, is zelf met de Heere wandelen op de plaats waar de Heere hem gesteld heeft. Voor Isaac is het belangrijk dat hij is en dat hij blijft in het land van de belofte. Want het zou voor hem een verzoeking zijn als hij terug zou gaan en ontdekte, ja, hier zit ik bij mijn eigen mensen, bij mijn familie. Hier hebben we onze culturele gewoonten. Hier in Haran voel ik eigenlijk veel beter thuis. Mooie vrouw hier, ah, die wil ik hebben. Zij wil ook blijven mooi, ik eigenlijk ook wel. En op die manier zou Isaac van Gods belofte afgehouden kunnen worden. En van uiteindelijk van Gods doel in het geloof. En om te voorkomen dat je verkeerde wegen inslaat, is het juist als christelijke tiener soms belangrijk om een pas op de plaats te maken. Een aantal jaren geduld te hebben, de Heere, je ouders zijn gaan met het leven te vertrouwen. Isaac doet dat. Hij doet dat niet zomaar, hij doet dat op een geestelijke manier wel weer actief. Hij gaat het veld in en wat gaat hij daar doen? Vogeltjes kijken met de verrekijker? Nee, natuurlijk niet. Hij gaat daar letterlijk mediteren. De Statenvertaling vertaalt als bidden. Het is het woordje voor mediteren. Als het in de oude Griekse Bijbel, die de kerk dan als Oude Testament gebruikte, vertaalt. Dus het Nieuw Testamentische woord dat je toetst waar het op aankomt. De dokimazo, wat dan voor de kennis die iets van Grieks weet. Dat is het woord waar het over gaat. Je gaat beproeven, je gaat de dingen toetsen. Je gaat je eigen leven naast dat van God leggen. Wat is werkelijk voor je belangrijk? Waar liggen de prioriteiten? Dat is waar Isaac mee bezig was. Zou het niet mooi zijn als veel meer bijbelgetrouwe jonge mannen in onze tijd op die manier in het leven stonden? Het is juist voor meisjes vaak moeilijk om een gelovige jongen te vinden die echt zo in het leven staat. Want die jongens, ja, als ze dan wel naar de kerk blijven gaan, soms komen ze juist terug naar de kerk omdat hun vrouw er dan wel naartoe gaat enzovoorts. Maar dan is het eigenlijk de vrouw die de geestelijke kracht binnen het huwelijk is. Nee, als man zul jij dat moeten wezen. En daar moet je moeite voor doen, dat komt niet uit de hemel vallen. Daar moet je tijd voor apart zetten, daarvoor moet je stille tijd alleen met de Heer hebben. Daarvoor moet je eerlijkheid en bereidheid hebben om je eigen leven naast het woord van God te leggen. En te zien in hoeverre het overeenkomt en in hoeverre je op de goede weg bent en misschien koers moet wijzigen. Niet alleen geld verdienen, voetballen en op vrijdag, nou ja, je kunt de rest invullen. Nee, je moet je vrouw en je kinderen straks kunnen voorgaan in het geloof. En daarvoor moet je als man leren om niet alleen macho actief te zijn, maar juist stilgezet te worden, passief te zijn, in geloof te wandelen, de Heere te vertrouwen. Isaac, die doet dat. En Rebecca, die moedigt dat aan. Het is als het ware een film die je daar ziet op het einde van het hoofdstuk. De camera die is bij Isaac, hij staat aan het bidden en zo. En dan ziet hij, daar komen de kamelen, daar op de horizon. Waarschijnlijk, hier is het ook droog geweest met de stof en dan ziet het aankomen wat het is. Nou ja, dat is een hele gebeurtenis als het zeg maar in een afgelegen gebied is. Ik woon zelf daar vlakbij Drenthe, op de grens van Friesland en Noordwolde. Daar zijn natuurgebieden waar je inderdaad iemand kan zien aankomen. Waar je op de horizon zelfs geen huizen ziet. En daar komen dan de kamelen. Isaac, die ziet het. En dan zwaait de camera meteen aan de andere kant van het veld. En dan is die bij Rebecca en ze ziet in de verte Die figuur daar, ze weten dat ze aangekomen zijn daar bij Lachai Roi, waar Isaac woont. Ook een bijzondere plek trouwens, ook een plaats van geloof. Waarin Isaacs halfbroer op sterven lag, van de dorst. En zijn moeder Hagar het ook niet meer wist, maar beide verwachten ze het van God. En toen werd die put daar de put van de levende, die God ter beschikking stelde. En daar in de buurt van die put van de levende, waarin God zich een levende God, die zowel geestelijk als lichamelijk het leven schenkt, betoonde, daar ontmoeten ze elkaar. Dat is een mooie plaats om elkaar te ontmoeten. Bij de levendmakende Heer, materieel en geestelijk. En dat moet je ook op de manier van de Heer doen en dat zo aanmoedigen. En dan is het voor Isaac belangrijk om wat er ook al onder die sluier vandaan komt te aanvaarden als zijn vrouw. Of ze nou knap is of niet. Maar het is de vrouw die de Heer hem gegeven heeft. En Rebecca die moedigt die houding aan, dat is mooi. Onze tijd zouden ze dat anders doen in de wereld om ons heen. Daar wil je zelf als vrouw juist adverteren met de make-up en opvallen. Weet je, hoe mooi je bent enzovoorts. En dan kan dat zelfs een career tool, een manier zijn om je loopbaan te bespoedigen. Rebecca die doet precies het omgekeerde. Uit de picture, zoals ze dat dan tegenwoordig in slecht Nederlands zeggen, van de kamelen af. Juist nederig ernaast, niet opvallen. En als ze horen dat het Isaac is, haar aanstaande man, dan gaat er zo'n lichte bedekking overheen, staat er letterlijk. Sluier. Hetzelfde woord komen we in Hooglied tegen, als die lelijke mannen daar, die proberen de sluier af te trekken van de bruid van de Heer Jezus. Die sluier, die verhulling van menselijke aantrekkelijkheden, die zullen straks aantrekkelijk genoeg zijn. Want zo werkt de menselijke natuur wel, maar die moet niet het belangrijkste zijn in je leven. Dat is wat de Heer erbij schenkt aan man en vrouw in het huwelijk. Maar het belangrijkste is dat je zijn weg volgt. En dat is niet de weg van de begeerte, dat is de weg van het wandelen met de Heer. In actief geloof, in passief geloof. Samen met hem de toekomst tegemoet. Amen. Die toekomst gaan we betreden. Dat gaan we voor zover mogelijk staande doen door het zingen van Psalm 17, de versen 3, 7 en 8. Laten we danken en bidden. Hemelse Vader, aan het einde van deze dienst past het ons om uw grote naam te loven en dank te zeggen. Dank te zeggen voor twee gelovige families die bij elkaar zijn gekomen in de vorm van het huwelijk, het trouwverbond tussen Matthij en Ine. Dank u dat de naam van uw lieve zoon, de Heer Jezus, mocht worden beleden voor uw aangezicht door beiden in liefde en in trouw. Wij willen u danken dat u hen hebt samengevoegd en onze gebeden vergezellen hen op hun weg voor de toekomst. Elkaar bij de hand, maar bovenal onze kleine hand in uw hemelse hand, opdat onze voet niet uit zou glijden. Heere, we danken u dat we zo van u mogen gaan, gezegend door uw woord. Help ons u het allerbelangrijkste te vinden in ons leven en uw weg, boven alle aardse goed, boven alle carrière, overwegingen, maar uiteindelijk dat voor ons de allerbelangrijkste vraag is of we de Heer Jezus nagevolgd zijn, of we die beker koud water voor een profeet gegeven hebben, die kleine dingen voor de minste van deze, mijn broederen, die hebben we aan uw zoon gedaan. Heer, we danken u dat die gezindheid in Isaac en in Rebecca was. Mogen zij ook in ons aller hart zijn. We bidden u dat u ons allen zult toerusten in dat wat we nodig hebben, in welke staat we ons ook al mogen bevinden, ten huwelijken of anderszins. Dat we op weg zullen gaan en blijven met de Heer Jezus naar de eeuwige stad die fundamenten heeft, uw toekomst tegemoet. Dat bidden we in de naam van uw Zoon, die samen met de Heilige Geest en u één enig God leeft en regeert, ja, tot in eeuwigheid. Amen. Laten we nog stil zijn voor de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.